Gaan we nu naar de lezing. En die komt deze morgen uit Romeinen 11, vers 13 tot en met 27. Romeinen 11, vanaf vers 13. En daar schrijft Paulus het volgende. Ik spreek tot u, heidenen, juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enigen uit hen behouden. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg? En is de wortel heilig, dan ook de takken? Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn, en gij als wilde loot daartussen geënt zijt, en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken. Indien gij u ertegen beroemt, niet gij draagt de wortel, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geënt zou worden. Goed, zij zijn om hun ongeloof weggebroken, en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goede tierenheid Gods en zijn gestrengheid. Over de gevallenen gestrengheid, maar over uw goede tierenheid Gods, indien gij bij de goede tierenheid blijft. Anders zult ook gij weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden. God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur op hun eigen olijf geënt worden? Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem.
Goedemorgen, broeders en zusters. En jonge vrienden. Het is een hele tijd geleden dat we elkaar gezien hebben. Misschien wel 2 maanden, hoewel sommigen van u heb ik vorige week in Maren gezien. En langzaamaan beginnen we weer. Fijn om elkaar hier te ontmoeten. Vandaag zou ik met u willen nadenken over de toekomst. De toekomst. Dat is een thema dat op een of andere manier bijna alle mensen bezighoudt, denk ik. Natuurlijk zijn er mensen die zeggen, nou, we zullen wel zien hoor. Maar dat zijn uitzonderingen, denk ik. Het thema toekomst kan je heel breed aanvliegen, zo noemen we dat tegenwoordig. Zoals de toekomst van onze planeet, maar ook heel persoonlijk. Zoals mijn eigen wel en wee, mijn baan, mijn gezondheid, mijn pensioen en alles wat ertussen ligt. Gelovige mensen zullen zich bij het thema toekomst ook afvragen, denk ik, hoe ziet het leven er na dit leven uit? Vanmorgen zou ik willen proberen om onze voorstelling van ons leven na dit leven wat concreter te maken. En let wel, het leven na dit leven hoeft niet pas te beginnen bij het sterven. De Heer kan eerder terugkomen. En sterker nog, ons leven na dit leven start voor ons allemaal op hetzelfde moment. Namelijk als de Heer terugkomt. Bij de opname, liever gezegd. Het moment waarop we gestorven zijn hier op aarde maakt dus eigenlijk niet uit. De Thessalonicenzenbrief is in ons midden bekend en we kennen allemaal het gedeelte waarin gezegd wordt dat zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. En wij die dan nog leven, zullen in een oogwenk in wolken tezamen met hen weggevoerd worden. De Heere tegemoet. In de lucht. In wolken. En we zullen altijd bij de Heer zijn. De Bijbel leert ons verder dat kort na die opname van de gemeente, of wegrukking wordt het ook wel genoemd, de toren van God over de wereld zal komen. De geboorteweeën van 1000 jaar vrede, het Messiaanse vrederijk. En als de nood het hoogst is, dan komt de Heer zichtbaar terug voor zijn volk Israël en voor de wereld. En wij zullen daar getuigen van zijn en we zullen er deel aan hebben vanuit onze verheven positie in de hemel. Als thema voor vanmorgen heb ik gekozen het zal toch voor iemand die meer zo'n ding bediend heeft, geen probleem moeten zijn. Nou zal toch iemand mij even, wacht, ik hou hem op zijn kop. Zo kan het zomaar ineens gebeuren. Deze tekst hebben we gehad. Het thema voor deze morgen, dat ik met u zou willen bespreken, is toekomst. En dan heel in het bijzonder de verwachting voor de komende periode, de komende aion. U weet, er volgen nog 2 tijdperken. Het eerste tijdperk dat na het huidige tijdperk voor de deur staat, is het tijdperk waarin Israël op aarde in haar bediening geplaatst wordt. En het tijdperk daarna is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De volgende aion, kort gezegd, het 1000-jarig rijk. De vraag is, wat mogen we verwachten in die periode? Voor ons persoonlijk, maar ook voor Gods volk. Wij in de hemel en de Jood in een aardse bediening. Voordat we daar dieper over gaan nadenken, zou ik u willen voorstellen om met elkaar God te vragen, ons luisteren en ons spreken te leiden, opdat het hem welgevallig mag zijn. Ik ga u voor. Vader in de hemel, dank u wel dat we uw vader mogen noemen. Help ons deze morgen, Heer, in het luisteren, in het spreken. Help ons als we ons verdiepen in de vraag hoe het leven na ons leven, het volgende tijdperk, hoe uw handelen met deze wereld vorm zal krijgen. Wat de komst van uw zoon voor gevolgen zal hebben. Voor ons persoonlijk, voor uw volk Israël en voor de hele schepping. Vader, we vragen u, leid ons in dit uur, alsjeblieft. Laat alles zijn tot eer van u. U die ooit alles in alle zal volmaken. Amen. Vanmorgen hebben we als eerste lied gezongen, kroon hem met gouden kroon. Waar ik speciaal aandacht voor wil vragen, is het derde couplet. U ziet het hier nog even geprojecteerd. Kroon hem de vredevorst. De vredevorst wiens macht eens heersen zal. Van pool tot pool, van zee tot zee. Als alles voor hem buigt, dan is er overal vrede. En wordt de aarde weer een paradijs. Kom, Heer Jezus, kom. In dit couplet gaat het over de vredevorst wiens macht eens heersen zal. Velen van u zullen hierin iets herkennen, denk ik, van wat we noemen het vrederijk, het 1000-jarig vrederijk. We spreken over 1000 jaar, maar het is gewoon een lange periode. Het 1000-jarig Messiaanse vrederijk dat op aarde gevestigd zal worden. Dat is geen hemel. Nee, het is heel concreet, hier, ook in Rotterdam. Die komst van het Rijk, ik heb het al gezegd, die wordt voorafgegaan door een verdrukking die volgens het boek Daniël 7 jaar duurt. En de Heer komt terug voor zijn volk Israël op het moment dat de nood het hoogst is, gedurende die periode. En Israël krijgt dan het Rijk dat haar altijd al beloofd is, waar de profeten al heel lang over gesproken hebben. De wet zal uitgaan vanuit Sion. Dat klinkt een beetje dreigend, En dat is het tot op zekere hoogte ook. Er zal orde komen. Er zal uit de chaos die we op dit moment meemaken, daar zal patroon in komen. Er komt een godsregering vanuit Sion, hè? Zeg maar een ander woord voor Jeruzalem. Omdat er vrede heerst en sociale stabiliteit en ook ja, voorspoed en economisch onrecht uitgebannen is, zal iedereen van die godsregering profiteren. Dat is de verwachting, als we spreken over verwachting vandaag, is dat de verwachting van het volk Israël. En daarmee ook voor de volkeren van deze wereld. Want die profiteren daarvan, zij het dan ook, de wet uitgaat vanuit Sion. En wij dan, de gemeente die zijn lichaam is, ja, ik heb u al gezegd, wij zijn kort daarvoor opgenomen, weggerukt, geëvacueerd, zeggen sommigen. Geborgen uit de toren. Die toren die immers over de wereld komt, hè, die Israël moet doormaken. Die de mensen die dan leven op de wereld moeten doormaken. De toren die aan de komst van het vrederijk vooraf gaat. Wij zijn opgenomen in de hemel, niet alleen ter bescherming. Zo van, nou dat is lekker makkelijk, hier zitten we goed. Maar ook met een doel. Daar schrijft Paulus over in de Efezebrief. Om in de hemel de veelkleurige wijsheid van God te verkondigen. Het plan van God, hoe die werkt met alle mensen, hoe die gaat herstellen, hoe die tot zijn doel komt. Dat is de verwachting van de uitgeroepen gemeente. Er zijn, laten we zeggen, twee hoofdpersonen in de Bijbel, twee groepen die erg belangrijk zijn. Het is de uitgeroepen gemeente en dat is het volk Israël. De opname van de uitgeroepen gemeente en de komst van de Heer, de komst van de Messias moet ik eigenlijk zeggen, want zo verstaan ze het in Israël. De komst van de Messias voor het volk Israël zijn als het ware opmaten, beginmaten van de grote finale die daarna een keer komt en dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar vandaag zou ik het willen hebben over die twee opmaten en de komst van het vrederijk op aarde en onze rol daarin. Die opname en de wederkomst, of de komst liever gezegd voor Israël, dat zijn de mijlpalen die we tegemoet kunnen zien. Daar kijken we naar uit. En niet alleen wij. De profeten van Israël konden er niet over zwijgen. En Paulus spreekt op een andere plaats in de Romeinenbrief waar we vanmorgen gelezen hebben, ook over dit gebeuren en die zegt, want de hele schepping kijkt er reikhalzend naar uit. Dat is bijzonder. Die schepping die je op dit moment ja, voor het overgrote deel aan het strand ligt of in de bossen rondloopt of nog op bed ligt, alles kan. Ja, die hoopt er eigenlijk ook op. We vinden het allemaal een beetje ongeregelde boel op de wereld. Ja. De wereld wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. De zonen Gods. Nou, u snapt het al. Dat zijn natuurlijk de uitgeroepen gemeenten. Dat zijn zonen Gods. Het woordje zoon is in een van de liederen vandaag nog teruggekomen. Maar dat is ook de leden van het gelovige deel van het volk Israël. Dat zijn de zonen Gods. En de schepping wacht daarop. De schepping wacht op het bekend worden van die groepen. Met naam en toenaam. En als dat bekend wordt, dan is de volgende periode, dan is de volgende aion begonnen. Dan is er vrede op aarde. Vrede op aarde. Herstel van de natuur. Herstel van relaties. Die twee opmaten. De komst van Christus, de komst van de Messias moet ik nog zeggen, voor zijn volk, want ze zullen pas dan onderkennen dat het Jezus, de timmermanszoon is, die hen Messias zal zijn. En de opname van de gemeente, die zijn in de geschiedenis van de kerk meestal niet apart onderscheiden. Meestal blijft de opname van de gemeente onderbelicht. Of beter gezegd, onbesproken. Of zelfs expliciet ontkent. Hoe kan je dat nou geloven? Zegt men dan. En daardoor wordt de komst van Christus, die wij noemen wederkomst, en voor Israël is dat de komst van de Messias, die komst van Christus wordt in de kerk vaak volledig op de gemeente betrokken. Wij hebben een voorverwachting. Wij verwachten al dat de Heer ons komt halen daarvoor, daaraan voorafgaand. Maar als je alleen maar de wederkomst op de gemeente betrekt, waar het dus eigenlijk niet op betrokken mag worden, dan blijft de rol van Israël en het duizendjarig rijk wat ze krijgt, dat verdwijnt op de achtergrond. Daar hebben we geen zicht meer op. Feitelijk heeft men dan Israël van haar verwachting beroofd. Als de wederkomst op ons betrokken wordt. Nee, de wederkomst in de zin van de zichtbare komst voor de wereld, die komt voor Israël. Dat is haar verwachting. Onze verwachting ligt daarvoor. Dat is een opname in de hemel. De getrouwe Jood verwacht de zichtbare komst van de Messias heel concreet op de Olijfberg. Daar willen ze ook graag begraven worden. U kunt het overal zien, op plaatjes op internet. Misschien bent u er wel eens geweest. Er is haast geen plekje meer vrij. Men schat dat daar 150.000 graven zijn. Dat is nogal wat. Die wachten daar allemaal op de opstanding. Dat is ook geloof, hè? Dat hebben we natuurlijk. Dat zijn onze Joodse roots. Dat wij ook hopen, verwachten, zeker weten dat er opstanding komt. Dat is bij de Jood heel sterk. En daar liggen ze vooraan, met zicht op de Gouden Poort. Zoals gezegd, de leden van de uitgeroepen gemeente, zoals wij, zij wachten op de opname die kort daarvoor zal plaatsvinden. Het volk Israël wacht op de komst van de Messias, heeft nog geen idee dat dat de timmermanszoon Jezus van Nazareth zal zijn. Laat staan dat de Jood een gedachte heeft dat God zich nog een volk uit de heidenen verzameld heeft. Dat troont in de hemel op dat moment. Die twee opmaten dus, de opname en de komst van de Messias voor Israël, die zullen dus nog wel wat voor verrassingen gaan zorgen. Zowel voor christenen als joden. Joden en christenen zullen ooit ontdekken dat ze in die toekomst, waar we vanmorgen over spreken, dat ze veel meer gemeen hebben dan dat ze ooit dachten. De verwachte Messias is Jezus Christus. Een Jood van vlees en bloed, maar ook redder van de wereld. Jezus Christus zal op de troon van David plaatsnemen. Het volk Israël zal een wereldmacht zijn. Een wereldmacht. Vandaag niet een bieriets. Maar dan. Een wereldmacht. En de gemeente van Jezus Christus, die is opgenomen in de hemel, in het centrum van de macht. De aard van ieders betrokkenheid in die nieuwe aion is weliswaar verschillend, maar toch ook aanvullend. Je zou het zo mogen zeggen, ja, in de komende aion gaan we voor dezelfde baas werken. Nou, dat heeft niemand ooit bedacht. Enige verontschuldiging past wel bij mij. Om te spreken over, ja, werken voor dezelfde baas. Maar ik heb het toch bewust gekozen. Want op die manier van zeggen, wordt wel duidelijk dat we in het verleden bepaald geen onderlinge samenwerking hadden. Integendeel, we volgden allebei, Israël en de gemeente, hun eigen weg. Eigenlijk dachten we zijn, ieder voor zich dacht, wij zijn de enige belangrijke partij in Gods ogen. Dat denkt de Jood. En dat denken wij eigenlijk ook wel een beetje. Heel vroeger, in de eerste twee eeuwen van deze jaartelling, waren we één familie. Ja, echt waar. Eén familie. En de eerste christenen waren Joden. Die hielden ook alle Joodse leefregels. Dat gold ook voor de apostel der heidenen. U weet over wie ik het heb. Paulus heeft zich als christen, ik moet eigenlijk zeggen als christen-jood, heeft zich als christen nooit tegen de voorvaderlijke instellingen verzet. Zo heet dat mooi in de Bijbel. Integendeel, hij bleef volop jood. Volop. Ging ook altijd naar de tempel. Hij bleef volop jood. Een jood die in Jezus de Messias van Israël herkende. Maar ook een jood die in Jezus, de redder van de wereld, ontdekte, mocht ontdekken. Het christendom was dus aanvankelijk niks anders dan een variant van het jodendom. Maar aan die verwijdering, daarna is er door allerlei oorzaken verwijdering gekomen. Verwijdering tussen joden en christenen. Vooral toen er steeds meer christenen uit de heidenen kwamen. En veel meer dan dat er joden binnen het christendom waren. Maar ik kan u zeggen, aan die verwijdering, daar spreekt de Bijbel ook over, aan die verwijdering tussen joden en christenen, daar komt een einde aan. Absoluut. Het komt weer goed in de familie. Zeker. Als de uitgeroepen gemeente, tezamen met het uitverkoren deel van Israël, het Christusbelijdende deel, zich als zonen Gods aan de schepping zullen presenteren. De schepping zal er blij mee zijn. Want je hebt 1000 jaar vrede. Nou, op dit moment zou ik amen kunnen zeggen. En dan zegt u, nou, dat was mooi kort vanmorgen. Maar ik moet toch nog het verhaal afmaken. En hier en daar een kanttekening maken. Misschien wel een kleine domper op de feestvreugde plaatsen. Want ja, de schepping ziet er nou wel naar uit. In stilte, onuitgesproken, vaak onbewust. Ze weet het niet eens, maar wij weten dat ze daarna verlangt. Maar de christenen en de joden, de partijen die God heeft uitgekozen om in die eerste 1000 jaar de wereldorde te besturen, verlangen die ernaar? Samen in één huisgezin? Samen in dienst van God? Ik denk dat de joden daar niet op zitten te wachten. Echt niet. De joden zitten niet te wachten op een exclusieve samenwerking met de christenen. Wel, nee. De redenering daar is, we hebben zoveel problemen met de christenen gehad. Ze hebben ons vervolgd. Alsjeblieft, zeg, laat dit voorbij gaan. En als je doorvraagt, dan komt die negatieve beeldvorming bij de jood vooral voort uit het feit dat de christenen gezegd hebben, ja, de joden hebben de Heer Jezus vermoord. Dat stond nog kort voor de oorlog in de schoolboekjes. Zo zijn de kinderen opgegroeid en opgevoed. Dat geluid heeft eeuwenlang van de kansels geklonken. Laten we daar eerlijk over zijn. Antisemitisme en vervolging hebben hierin grond gevonden. Met als verschrikkelijk ongeluk, ik weet geen beter woord, met als verschrikkelijk gevolg het absolute dieptepunt in de menselijke geschiedenis, de Holocaust. De volgende dia laat een schilderij zien van de visie van de hedendaagse Jood. Dit is een schilderij van Marc Chagall. Een Joodse schilder, geboren in Wit-Rusland. De schilderij is gemaakt in 1938, ten tijde van de Kristallnacht. U weet wel dat de nacht waarin in Duitsland honderden Joodse eigendommen werden vernietigd, waarna de vervolging van de Joden in alle hevigheid uitbarstte. Op het schilderij ziet u een Joodse Jezus afgebeeld. Op een christelijk kruis. Waarom een Joodse Jezus? Nou, als je goed kijkt, dan ziet u dat hij een lendendoek om heeft. die in feite een Joodse gebedsmantel is. Midden in de chaos, eind jaren 30, de aanloop tot de Holocaust. Rechts van het kruis ziet u misschien een brandende synagoge. Joden op de vlucht. Een Torahrol onder in het midden, die nog in veiligheid wordt gebracht. Boven het kruis de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob en Rachel erbij. Volgens Jeremia, de representant van alle Joodse moeders, die huilt om het verlies van zonen. Dit schilderij brengt op schokkende wijze de positie van de Jood in het christelijke Europa in beeld. Een Joodse Jezus op een christelijk kruis. Het schilderij is profetisch gebleken, want 4 jaar na de Kristallnacht, 4 jaar na het moment waarop dit geschilderd werd, werden de eerste crematoria in gebruik genomen. Logisch dat de Joden dus niet zoveel met ons moeten hebben, dat ze ons op gepaste afstand houden. Een exclusieve samenwerking in de nabije toekomst. Nou, alsjeblieft. En de christenen dan? Laten we daar eens naar kijken. Zien die de samenwerking wel zitten? Nou, ik vrees van niet. Ik heb al gezegd, christenen die denken van zichzelf dat ze het allemaal precies weten hoe het in elkaar zit. En Joden, dat zijn stakkers. Dat zijn schlemielen. Of, wat hoor je ook, het zijn rijke mensen. Dat hoor ik nog wel eens van jonge mensen. Die zoveel letters gegeten hebben. En je begint het gesprek daarover en het eerste wat eruit komt, ja, het zijn rijke mensen. Profiteurs, uitbuiters. Ja, die heb je eronder natuurlijk. Net als bij ons. In stilte denken veel christenen dat ze zelf Israël zijn geworden. He, dus de leer van het geestelijke Israël. Om zo samenwerking met de Joden. En verder, dat duizendjarig rijk van jullie, dat is een fictie. Dat bestaat helemaal niet. Dat is een gedachteconstruct. Alleen daarom al ligt de samenwerking in de komende tijd echt niet voor de hand. Weet u, na de Tweede Wereldoorlog waren er circa 300 à 400 Joodse bekeerlingen. Joodse bekeerlingen die in hun onderdijktijd zijn overgegaan tot het christendom. U begrijpt wel, groot feest na de bevrijding in de kerken. Er werden Joden gedoopt. Dat was fantastisch. Dat was fantastisch. Echter, 15 jaar later was het einde verhaal. De Joden werden niet geaccepteerd, omdat ze volgens de leer van de kerk nog veel te Joods bleven. Te veel Joods bleven denken en handelen. Het weigeren van een broodje ham, ja, het is echt waar. Is daarvan een voorbeeld? Een Jood zei, nee, dat deed ik niet. Ja, maar je bent nou christen geworden. Dan geldt dat niet meer. Op die manier, ja, word je als het ware van je identiteit beroofd. De kerk zei simpel, als je christen wordt, moet je Jood zijn afzweren. Nou, dat is volgens mij echt een vorm van verblinding. Het lijkt wel of ze Paulus vergeten zijn. Christus beleidde volop en ook volop Jood. Het gevolg is natuurlijk geweest dat de bekeerde Joden binnen enkele jaren uit de christelijke gemeente verdwenen zijn. Onthecht van de synagogen, daar waren ze intussen al lang niet meer welkom. En ook onbegrepen in de kerk, teleurgesteld. Dat Israël en de gemeente elkaar niet verstaan, is op zijn zachtst gezegd betreurenswaardig. Want God heeft een plan met Joden en christenen. Daar hebben we het vorige over die toekomst. God heeft een plan om ze als partners te laten samenwerken in de tijd die komt, in het vrederijk. Maar er moet nog heel wat veranderen. Heel wat. Dat kunnen wij niet meer veranderen. Dat ligt natuurlijk in Gods hand. Dat is niet aan ons. Al moeten wij doen wat we kunnen doen. In afhankelijkheid van God. Ik ga vanmorgen niet zeggen wat de Joden nou allemaal moeten veranderen. Daar is Amsterdam onder bedolven voor de oorlog. 20.000 vlugschriften elke vrijdag in de bus. Vanwege de Jodenzending. Tot de mensen er door geïrriteerd werden. Het effect is averechts geweest. Bovendien, wat moeten wij nou zeggen wat de Joden moeten doen? Wij zijn in feite ons spreekrecht een beetje verloren. Door alles wat er gebeurd is. Ik wil daarom in de tijd die ons nog rest de nadruk leggen op onze houding. Wat zouden wij nou kunnen veranderen? Om die gezamenlijke toekomst niet alleen mooi en zinvol te maken, maar ook om uitvoering te geven aan Gods plan. Om tot eer van God te kunnen werken. We zijn zonen van God en de schepping wacht op ons. Het beste wat we volgens mij kunnen doen, om te weten van wat moeten we doen, wat kunnen we doen, is te raden gaan bij de woorden van Paulus die we vanmorgen gelezen hebben. Paulus, apostel van de heidenen en volop Jood. Een betere raadgever kan je eigenlijk niet hebben. Ik behandel het schriftgedeelte van vanmorgen in 4 korte stukjes. En dan eigenlijk alleen het dikgedrukte gedeelte wat u hier op de beamer ziet afgedrukt. Paulus zegt hier, juist omdat ik apostel van de heidenen ben, zou ik het fantastisch vinden als jullie je zo zou uiten, je zo zou gedragen, dat de Joden jaloers op jullie worden. Dat is de bedoeling. Jullie, heidenen, vroeger zonder hoop, zonder God, zegt hij in de Efezebrief, maar nu volop in het licht. Dat zou Paulus mooi vinden. Joden die jaloers worden op christenen. Nou, u weet wel dat wij als heidenchristenen over het algemeen niet de liefdevolle, veranderde mensen geworden zijn waar de Jood met jaloersheid naar heeft kunnen kijken. Daar is het voorbeeld wat we zojuist gezien hebben, het schilderij, is daar een duidelijke illustratie van. Joden zijn niet jaloers geworden op christenen. Integendeel. Het tweede, lange gedeelte, maar we gaan alleen in op de vetgedrukte zinnen. Een gedeelte waarin Paulus de olijf of de olijfboom introduceert. Een bekend gedeelte. De olijfboom als beeld van Israël. En hij zegt, helaas zijn er takken uit die olijfboom weggebroken. Ja, dat klopt. Dat zijn de ontrouwe, de ongelovige Joden. En min of meer tegelijkertijd zijn er christenen uit de heidenen geënt. Aan de boom vastgemaakt. En Paulus zegt er gelijk bij, dat is mooi, maar wees nou niet hoogmoedig tegenover de Jood. Wees niet arrogant. Want voordat je het weet, ben je die bijzondere plaats aan de olijfboom weer kwijt. Kern van dit gedeelte is, denk ik, dat wij als christenen, christenheidenen, deel hebben gekregen aan de wortel van Israël. De wortel van Israël. Ja, wat moet je je daar nou bij voorstellen? De wortel van Israël. Nou, je voelt, als je erover nadenkt, op een gegeven moment bijna van nature aan. Dat is een verwijzing naar Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de wortel van Israël. Daar is het mee begonnen. Die hebben de belofte gekregen. En daar hebben wij, als christenen uit de heidenen, nu ook deel aan. Door het geloof worden we geestelijk gesproken kinderen van Abraham. Nou ja, dichter kan je niet bij elkaar zijn. Dan ben je broer en zus. Dan ben je inderdaad huisgenoten. En in vele gezinnen is er wel eens ruzie. En ook hier. Maar dat gaat voorbij. Door het geloof zijn we kinderen van Abraham. We staan heel dichtbij. Ik wil nog even stilstaan bij die waarschuwing. Wees niet hoogmoedig. Wees niet hoogmoedig, christenen. Dat je op dat level bent gekomen. maar vrees. Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, ja, hij zal ook jullie niet sparen. Dat is een ernstige waarschuwing. Een waarschuwing aan ons adres, christenen uit de heidenen. Kerkverlating en secularisatie, die grijpen om zich heen. Wij noemen ons nog altijd een christelijk land. Ja, maar hoe hecht is de verbintenis dan nog met de olijfboom en met de wortel? Nou, tegenwoordig hoor je heel vaak spreken over cultuurchristendom. Dat is nog niet zo oud, die uitdrukking. Ik schat 1 of 2 jaar, cultuurchristendom. Sommige politieke partijen die zijn er gek op, want die willen uw stem graag hebben. En zeggen, iedereen is christelijk. Wij zijn zo christelijk met elkaar en daar zijn wij voor. Maar het is cultuurchristendom. Zo in de zin van, ik heb op mijn christelijke school gezeten. De beste beschrijving van cultuurchristendom is volgens mij, A, we weten waar we vandaan komen. B, maar we weten ook dat we ver van huis leven. En C, en waar we naartoe gaan, is onduidelijk. Bestemming onbekend. Dat is cultuurchristendom. Ik denk dat velen in onze tijd nog wel christelijk zijn, maar ja, misschien toch het gevaar lopen, losgemaakt te worden van de olijfboom. Een proces trouwens, dat ook in de jaren 30 van de vorige eeuw plaatsvond, waar we het net over hadden. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog, tijdens die Kristallnacht waar we het over hadden. Er is toen een beroemd boek geschreven. Een bijna onleesbaar boek. Maar goed, je kunt het nog krijgen bij Bol. Het is een boek uit 1938 van dominee Miskotte. En die heeft een boek geschreven met als titel Edda en Torah. En Edda, dat zijn de Noorse en de Germaanse verhalen over de natuurgoden. Nou, tegenwoordig heeft dat weer enig relief gekregen. We vinden het belangrijk. Het is de kern van de Europese beschaving, zo denken sommigen. In die verhalen gaat het over natuurgoden. En u hebt er misschien wel eens van gehoord op de lagere school nog. De belangrijkste zijn Wodan en Thor en Freya. Ja, daar zijn onze dagen van woensdag, donderdag en vrijdag nog naar vernoemd. Er is nooit gedacht dat dat de Germaanse goden zijn. De heidengoden. Die gewoon op onze kalender staan. En sprookjes, daar zijn we allemaal als kinderen mee opgegroeid. En de gebroeders Grimm, die heel veel sprookjes gemaakt hebben. Die baseerden zich vaak op deze, ja, natuurgodenverhalen. Sprookjes, en daar hebben psychologen weten er alles van en u kunt het ook overal vinden. Sprookjes vaak met een macabere achtergrond. Soms zelfs sadistisch. Dat zit diep in onze beschaving. Dat zit diep in het heidendom. Wij zijn echt heidenen. Het spijt me dat te moeten zeggen. Ik hoop niet dat u daarvan schrikt. En Edda staat tegenover Torah. Torah is de openbaring van God aan Israël. Het boek Edda en Torah gaat in feite over de West-Europese christenen. De gekesterde christenen. Waarin van binnen nog gewoon de heiden blijft leven. De boodschap van het boek, 1938, 1939 geloof ik, werd net als dat schilderij binnen enkele jaren in de praktijk als waar bewezen. Toen bleek dat christenheidenen weer gemakkelijk echte heidenen werden. Toen de heiden loskwam van de Joodse stam, van de Joodse wortel, toen werden ze onverwacht, werden ze Jodenhaters. Zelfs bereid om Joodse onderduikers aan te geven. Een joetje kopgeld beuren. Dat was wat men ermee verdiende. Naar het vlees gesproken hebben wij als heidenen bedenkelijke wortels. Wij zijn afstammelingen van Batavieren en Noormannen, aanbidders van natuurgoden. De Edda is onze wortel en niet de Torah. Heidenen van nature met een dun laagje cellofaan eromheen. Cellofaan als resultaat van de kersteling van onze voorouders. Maar van binnen nog hetzelfde. Diep van binnen dreigt altijd de heiden weer in ons boven te komen. En zich te verzetten tegen de Torah, tegen het woord van God. Het antisemitisme is in de eerste plaats geen haat tegen de Jood, maar is in feite haat tegen de God van de Jood, die ook onze God is. Conclusie. Wij moeten als christenheidenen dus nauw verbonden blijven met de olijfboom Israël, of liever nog met de wortel daarvan. Met de wortel van de edele olijf, zoals Paulus dat noemt. Het is ook niet zonder reden dat Paulus zegt in dit gedeelte, wat we zojuist gelezen hebben, niet gij draagt de wortel, maar de wortel draagt u, christenen. De wortel die gevonden wordt in de Torah. Maar gelukkig, mensen, God is trouw. Hij is betrouwbaar. En hij gaat met de Jood verder, ondanks de krenkingen. Hij heeft een taak voor ze klaar liggen. En dat weten ze. En God gaat met de christenen uit de heidenen. Met u en met mij verder. Ondanks onze wortels in de natuurreligie. Intussen zijn we geënt op de edele olijf. En God heeft ook voor ons een taak klaar liggen. Joden en christenen zullen in de komende eeuwen allebei betrokken worden bij de uitvoering van Gods heilsplan. Zo zijn Joden en christenen partners in de verwachting van de komende eeuwen. En we hebben elkaar niet uitgekozen, nee, God heeft ons uitgekozen. Ja, dat is waar ook, ja. God heeft ons uitgekozen en heeft ons aan elkaar verbonden. Ook al hebben we zelf nog aarzelingen. Onopgeefbaar verbonden, zei de kerk na de oorlog, toen ze geschrokken waren. En intussen gaan er stemmen op om dat weer te schrappen. Maar we zijn onopgeefbaar verbonden. Voorgoed verbonden. We gaan naar het laatste gedeelte. En dan weer het dik gedrukte. Vers 23 staat centraal in dit gedeelte. God is bij machte de gebroken takken opnieuw te enten. Ja, zegt u, dat klopt. Staat er ook. Maar dan moeten ze niet bij hun ongeloof blijven. Dat klopt ook. Israël moet Christus aanvaarden. Haar eigen zoon. Natuurlijk. Dat klopt. Maar bedenk wel dat God zelf ze in deze ongehoorzaamheid gebracht heeft. Om ons. Nou, dan kan hij het toch ook herstellen. Natuurlijk. God zal op zijn tijd ook hen geloof schenken. Geloof is geen prestatie. Hoe vaak zeggen we dat niet op deze plek? Het is een gave van God. En dan vers 25 en 26. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Totdat het moment aanbreekt dat de volheid der heidenen binnengaat. En aldus zal, op die manier, zal gans Israël behouden worden. Een gedeeltelijke verharding, ja dat klopt. Er zijn altijd Messias beleidende Joden geweest. Hè, te beginnen met de Ecclesia rond Petrus. En de rest dan? Al die andere Joden, nou die zullen ooit tot geloof komen. Dat staat hier gewoon. Dus dan is het waar. Die zullen ooit tot geloof komen. Gans Israël zal immers ooit tot geloof komen. Maar dat is een proces dat verloopt in stappen. En de eerstvolgende stap is als de gemeente compleet is. Als de volheid der heidenen binnengaat. En de gemeente wordt opgenomen. En na de komst van de Messias, als de graven op de Olijfberg opengaan, ja, dan zullen de getrouwe Joden, die zullen in de Messias Jezus van Nazareth herkennen. Maar ongetwijfeld zullen er ook zijn die zeggen, nee, daar moet ik niks van hebben. Ja? Die zullen dan het rijk waar ze al eeuwen, generaties lang naar uitzien, het duizendjarig vrederijk, zullen ze niet meemaken. Als ze zich niet aan Jezus op de troon van David zullen onderschikken. De Joden die zich dus niet aan Jezus willen onderschikken, zullen voor het duizendjarig rijk verloren gaan, zo noemen we dat. Verloren. Ik zet het tussen aanhalingstekens. Verloren gaan. Je kan beter zeggen, die zijn tijdelijk uit beeld. Joden zullen die aion missen, maar ze zullen niet voor altijd verloren gaan. Want gans Israël zal gered worden. Wij zien uit naar de komst van de Heer voor zijn gemeente. Daar hopen we op. Daar zien we naar uit. Bewust. Wat een dag zal dat zijn. Wat een dag als we verenigd worden met degene, onze geliefden die overleden zijn. En als we een nieuw verheerlijkt lichaam ontvangen. Om altijd bij de Heer te kunnen zijn en om de rijkwijde van de genade, de veelkleurige wijsheid van God, dat hij met iedereen tot zijn doel komt, soms door gerichten heen. Ja, als je dat mag proclameren, dat is toch fantastisch. Ik word er nou wel blij van. Kort daarna komt de Heer zichtbaar terug. Althans, de Messias komt. En dat is onze Heer, naar zal blijken. Komt terug voor zijn eigen volk Israël. De gemeente en het bekeerde deel van Israël zullen zich meer dan ooit verbonden weten. Verbonden, gezamenlijk, aan de wortels van de edele olijf. Het wordt nog wat tussen Joden en christenen, hoor ik u denken. Ja, dat klopt. Het wordt nog wat. Heel wat. Ja, ik stel me zo voor, wij zullen als christenen uit de heidenen, zijn we eregasten straks op de bruiloft van het lam als Christus Jezus. De bruidegom, het gelovige Israël, tot zijn bruid zal nemen. En de volken die leven tijdens het duizendjarige rijk, nou ja, die profiteren ervan, die delen mee in de feestvreugde. Als ze op tijd olie in hun lampen hebben. U weet wat ik bedoel. Ter afsluiting het volgende. Net als in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog leven we in een bijzondere tijd, denk ik. Want de christelijke wereld waarin de meeste van ons opgegroeid zijn, valt terug in het heidendom. Daar zijn veel uitingen van. Die kunt u zien in de films die uw kleinkinderen kijken op de televisie, of in de films die u zelf moet wegklikken. Die kinderen klikken niet weg hoor, daar moet u zelf bij blijven. Maar in al die dingen, daar ziet u dat wij terugvallen in het heidendom. Zogenaamd een sprookjeswereld, maar je komt bij een verkeerde wortel uit. In de tweede plaats, Joden zijn de oogappel van God. Zo hebben we dat, staat in de Bijbel. We hebben het vanmorgen dat woord nog niet laten vallen, maar ze zijn het wel. En de Joden hebben opnieuw te maken met een jaarlijks groeiend antisemitisme. Laten we gewaarschuwd zijn, want ja, dat is gebleken dat een afschuwwekkend voorteken kan zijn. Hoe het ook zij, wij verwachten een nieuwe tijd. Het einde van deze, wat de Bijbel noemt, boze aion. Een nieuwe tijd. 1000 jaar vrede en gerechtigheid. Opstanding van onze geliefde. Vereniging met onze geliefde. En herstel van de vervallen hut van David. En bedenk dit. Dat alles, dat is nog maar het begin. Dat zijn nog maar twee opmaten van de grote finale, die komt. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De redding van allen. Kortom, ons leven is vol verwachting. Ons gebed kan ook niet anders zijn dan: kom, Heere Jezus, kom. Kom voor uw volk. Kom voor ons. Kom voor de schepping. Openbaar de zonen Gods. En breng hen samen als herauten van u. Amen.